Een heel vreemd thema heb ik vanmorgen. En u zult het ook onmiddellijk beamen. Maar daarover straks. We zijn geboren om te sterven. En dan gaan we eerst lezen. Dat hele bekende stuk, wat u zegt, ah ja, dat kennen we. Romeinen hoofdstuk 6 en daarvan de eerste 10 versen. Romeinen hoofdstuk 6, de eerste 10 versen. Dan gaan we eerst lezen. Want dat is het fundament, het uitgangspunt van onze prediking van morgen. En ergens op driekwart van de prediking hebben we nog een andere schriftlezing, maar dat is voor later. Romeinen hoofdstuk 6. Heeft u het allemaal al gevonden in uw Bijbel? De brief van Paulus. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn daarin nog leven? Of weet u niet dat wij allen die in de Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Nog heel eventjes terug, geliefd in de Heer, naar vorige week. Dat heeft me even aangeraakt, dat Kevin hier stond om ons voor het eerst het avondmaal, voor hem tenminste, het avondmaal te leiden. En dat hij de nadruk lag op herinneren. Op herinneren, op het nog eens met bewust, met ons heel, ons ziel, ons hart te herinneren wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis op Golgotha. Dat is wel vaker gezegd, maar op zo'n moment raakt het je weer. Waarom vieren we dan avondmaal? Omdat het een traditie is? Nee, zegt Kevin, zodat we ons zouden herinneren. En vanmorgen gaan we ook herinneren. Herinneren, een herinnering, een diepe herinnering, levend houden. En dat niet alleen, maar ook laten groeien in onze levens. Vandaag gaan we dus herinneren. En dat is wat Paulus hier doet in de hoofdstuk 6 aan de Romeinenbrief. Hij roept ons op tot herinneren. Hij zegt in vers 3 duidelijk, of weet u niet, en dat kun je op verschillende manieren tot je laten komen. Je kunt het tot je laten komen als een verwijt. Weet je dat niet? Je doet dat al wel eens met je kinderen, als die voor de zoveelste en de zoveelste keer weer iets verkeerd hebben gedaan, dat je dan zegt, dan weet je dat dan al nog niet? Dat je met je vingers van de kachel af moet blijven, want anders brand je je. Zo kun je het lezen. Maar dan zou Paulus een liefdeloze, harde man zijn geweest. Paulus was een liefdevolle, zachtmoedig mens. Volgens mij zegt hij het anders. Hij zegt, dat weten jullie toch? Dat weten jullie toch, hè? Want wat ik hierna ga zeggen, dat zeg ik nog een keer, zodat we het ons nog eens een keer herinneren en ons mogen verheugen wat er met ons gebeurd is. Niet als een verwijt, niet dat de broeders en zusters toen in Rome, toen zeiden van of eigenlijk alles vergeten waren. Nee, Paulus zegt, ik kom nog een keertje terug. Weten jullie dat dan niet? Niet meer bij de zonde blijven, want weten jullie dat dan niet? Zo kun je het ook lezen en ik denk dat Paulus het zo bedoeld heeft. Liefdevol apostel. En wat moeten we dan niet vergeten? Wat moeten we dan niet vergeten? Dat volgt hierna, in de versen die we gelezen hebben. Kort samengevat, niet de diepte en de heel de boodschap en de kracht van het evangelie en de volle verleende genade aan ons. Laten we dat niet vergeten en laten we dat altijd onthouden. Paulus zet dat nog eens in het licht, in deze versen. Duidelijk in het licht. Want als je dit vergeet, of terzijde legt, of er niet meer aan denkt, dan is ook onze aanbidding van die machtige Heer en die machtige boodschap, is eigenlijk niet zoveel meer waard. Dan is onze aanbidding, nou ja, we doen het, het hoort zo. En wat mocht Jan ons vanmorgen weer leiden, ook in het herinneren, waarom aanbidden we dan? En wat aanbidden we? Dan gaan we vanuit deze tekst vanmorgen met elkaar herinneren. Geboren om te sterven. Wie van u kan daar omheen? Wie van u is er hier ooit eens geboren en blijft hier altijd? We zijn lichamelijk geboren om te sterven. Alle mensen worden geboren om eenmaal te sterven. Dat is helemaal niet zo'n erg populair onderwerp, is het wel? En de mensen, en eigenlijk, als we eerlijk zijn, wij toch ook, hè? We zijn voortdurend bezig, lichamelijk bezig, en daar is aan zekere zin natuurlijk niks mis mee, maar we zijn eigenlijk altijd voortdurend, maar de wereld zonder God is daar heel erg mee bezig om, we zijn geboren, maar om dat sterven van ons lichaam zo lang mogelijk uit te stellen. Onze huisarts die nam eens kwamen voor een controle en hij bekeek mij zo. Hij zegt, nou, je hebt nog een goede aderen. Ja, ik heb wel 100 worden. Ik zeg, dokter, dat zou kunnen. Maar ik weet niet of ik het leuk zal vinden. Iedereen die je kent weg. En dan zit je dan als 100-jarige in een bejaardentehuis en dan komt de burgemeester, jongen, je bekijken als een stuk antiek. Ja, dat is te geweldig, hè? Ja. Frans is 100 geworden. Een succes niet. We hebben de dood weten uit te stellen tot al 100 jaar uit weten te stellen. Daar zijn we mee bezig. Dat is de biologische dood die ons allemaal voor ogen staat. En ik moet u heel eerlijk bekennen. Ik ben er bang voor. Ik ben er lichamelijk bang voor. Daar moet ik eerlijk in zijn. Ik weet niet hoe het met u is. Dus ik ben ook bezig om het maar zo lang mogelijk uit te stellen zo af en toe. En we weten het. Die biologische dood, zo noem ik het maar, die lichamelijke dood, is een gevolg van de zondeval. En Jan heeft die heerlijke teksten, die eerste teksten uit het eerste hoofdstuk van Genesis geleden. En God zag dat het goed was. Zeer goed was. En wat daarna volgt, is ook het gevolg van onze biologische dood. Ja, Paulus schrijft hier in het gelezen gedeelte eigenlijk helemaal niet over de lichamelijke, de biologische dood. Met geen woord eigenlijk. Helemaal niet. Dat komt straks nog. Eigenlijk over het al dood zijn en levend worden. En daarmee gaan we verder. Als we nog eens teruggaan naar Genesis hoofdstuk 2 vers 16 en 17. Waar God Adam en Eva dat ene gebod gaat. Dat kennen we allemaal, hè? Niet te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. En als ze dat wel zouden doen, dan staat er heel duidelijk in Genesis, dan zouden ze sterven. En dan wordt in Genesis, als we lezen door de mens, door Adam en Eva, wordt dat gebod niet een beetje. De vrucht is niet alleen geplukt, om er eens naar te kijken en dan toch maar weg te leggen. De vrucht is geplukt en gegeten. En dan zouden we eens toch oppervlakkig zeggen van, God heeft gezegd, als je van die vrucht eet, dan zul je sterven, dat Adam en Eva onmiddellijk dood waren neergevallen. Zou makkelijk geweest zijn, weg de Adam en Eva, God schept twee nieuwe andere mensen en begint nog eens opnieuw. Nee, zo is het niet. Zo is het totaal anders. Indien Adam en Eva dus de dood waren ingegaan, ook de biologische dood, was alles voorbij. Was alles voorbij. En dan kon God ook besluiten, ik doe het niet weer. Laat maar. Dit wordt niks. En hij zou rechtvaardig zijn en volledig in zijn recht staan. Hier in Genesis vinden we dat onmetelijke verschil. Dat onmetelijke verschil tussen een lichamelijk, zeker biologische dood en de geestelijke dood. En dat laatste is eeuwig erger. Hoewel de lichamelijke dood een gevolg daarvan is, vinden we hier een totaal andere boodschap. En laten we maar duidelijk zijn. Paulus spreekt hier in Romeinen 6 dus niet over de lichamelijke dood. En laat ik maar ook meteen even tussendoor zeggen, hij spreekt hier ook niet over de waterdoop. Al heb ik dat in mijn onwetendheid wel eens in een preek gebruikt bij een doop. Natuurlijk. De waterdoop is een daad van gehoorzaamheid. Maar Paulus heeft het hier niet over de waterdoop. Hij heeft het over de doop in de doop. Maar wat is er dan gebeurd in Genesis? Eigenlijk ga ik het u op een schokkende manier zeggen. Misschien schokkend. Adam en Eva, en met hem de daaropvolgende mensheid, besloten om uit het leven te stappen. En dat is een humane manier, tegenwoordig in de gewone wereld, om aan te duiden dat iemand zichzelf van het leven heeft beroofd. Dan zeggen we, die is uit het leven gestapt. Die heeft zelf een beslissing genomen om het leven te beëindigen. En ik zeg vanuit Bijbelse vormen, daar hoort euthanasie ook bij. Maar hier in Genesis besloten Adam en Eva om uit het leven te stappen. En de gevolgen zijn dramatisch. En alle mensen daarna, tot nu toe, zijn altijd met hun lichamelijke geboorte meteen uit het leven gestapt. Ze leven dus niet. Ja, lichamelijk wel. Je kunt denken, je kunt handelen, je kunt alles doen wat je denkt te kunnen doen. Want God is leven. Buiten God is er geen leven. Buiten Gods leven is er alleen de dood. En dat is wat er in Genesis gebeurd is. Ze zijn uit Gods leven gestapt. Daar heeft Paulus het ook over. In Romeinen 6. Mensen heeft hij het hierover die uit het leven zijn gestapt. Zo worden we geboren. Maar Paulus spreekt hier heel duidelijk over een andere dood. Door Gods genade kunnen mensen tot aan hun biologische dood, dus altijd ook nog wel denken en handelen en beslissen, algemene genade noemen we dat, maar teruggaan, terugkeren naar het leven, kan een mens niet. Adam en Eva konden niet terugkeren nadat ze eruit gestapt waren naar het leven. We kennen allemaal de opstanding van Lazarus. Lazarus kon toen ook niet lichamelijk terugkeren. Jezus' macht wordt daar getoond over leven en dood. Maar Adam en Eva stapten uit het leven. En we weten best wel voor iedereen dat in een familie heeft meegemaakt. Als iemand uit het leven is gestapt, dan is het niet mogelijk om die daad te herroepen. Wat een drama is dat dan in Genesis hoofdstuk 3. En het verbreken dus van die vloek kan de mens niet. Alleen God kan dat. Dat kan God alleen. Hij die het leven is. In wie het leven is. Die totaal het leven is, waarvan Jezus ook zegt: ik ben de opstanding en wat nog meer? En het leven. En dan heeft Jezus het niet over het biologisch zondige leven. Ik ben de opstanding en het leven. En dat enorme verschil tussen dat we biologisch lichamelijk moeten sterven en dan het einde van het lichaam betreft en het einde van de geestelijke dood is ook enorm. Een geestelijk dood zijn betekent dat je echt weg bent van Gods leven. Daar geen deel meer van uitmaakt. Alleen God kan de terugkeer bewerken. Weg uit het leven met een hoofdletter. En geplaatst in het eeuwige graf van het rijk van de Satan. En dat kunnen we moeilijk omschrijven, helemaal niet schrijven. Ik zal het maar op een wereldse manier eens vanmorgen zeggen. Eigenlijk betreft het een levend dood zijn. Niemand kan dat overwinnen. Wedergeboren worden. Wedergeboren worden. Want hoe kun je terugkeren als zondig mens naar Gods leven dan om alleen opnieuw geboren te worden? Wedergeboren is, zoals Paulus het in deze gedeelte zegt, is sterven in Christus. Daarom zijn die woorden van Paulus als hij zegt: weet u niet? Wat Paulus in de volgende versen hier in Romeinen 6 naar voren haalt, is dat heilige, zaligmakende evangelie nog eens kort en krachtig neerzetten. Lees het, lees het, lees het. Jezus Christus staat hier centraal. Het heeft God de Vader, die het leven is, behaagd om zijn zoon te zenden. Om dat onoplosbare probleem, laten we het vandaag nog eens herinneren, om dat onoplosbare probleem van ons geestelijk dood zijn op te heffen. Het lichamelijk sterven van mensen, dat kunnen we best wel beredeneren en dat kunnen we ook nog wel begrijpen. Maar hoe wonderbaar, hoe eeuwig groot en niet te bevatten is Jezus' diepste dood aan het kruis. Ik kan dat niet verwoorden, mijn broeders en zusters. Ik kan het niet uitschilderen, maar ik krijg dan soms een beeld voor me van een kleurenpracht van enorme grootheid. Want daar stierf de mensenzoon zonder zonde onze dood. U moet het me maar niet kwalijk nemen, maar in zijn goddelijke kracht stapte Jezus uit het leven voor ons. Hoort u het? Stapte Jezus bewust en in gehoorzaamheid aan de Vader uit het leven. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Heb u daar eens als diep over nagedacht? Op dat moment doorleefde Jezus dat hij uit het leven ging stappen. Voor ons. Voor ons. Maar omdat Jezus zonder zonde was en niet in zijn zonde stierf, maar in onze, kon hij niet in die eeuwige dood blijven. Laat het me nog eens duidelijk zijn en zo verwoordt Paulus het in vers 4b. Jezus is opgewekt en leeft. Niet alleen biologisch, daar komen we nog op, maar hij leeft in het goddelijke leven, Gods leven, welke eeuwig is. Daar leeft Jezus in, opgestane Heer. Mooi voor hem. zouden we dan kunnen zeggen. Maar Paulus' boodschap hier in Romeinen 6, mijn broeders en zusters, laat ik het vanmorgen weer halen, is werkelijk overweldigend. Waarom komt u hier om aanbidden over deze prachtige boodschap, wat Jean vanmorgen weer uit de doeken heeft gedaan? Wie door Jezus Christus is vrijgekocht uit de geestelijke dood en door goddelijke genade alleen, heeft Gods onvergankelijk, rein en eeuwig leven ontvangen. Terug ontvangen. In Jezus sterven aan het Golgotha's kruis en in zijn opstanding is het onmogelijke mogelijk geworden. Is wij die in Adam uit het leven waren gestapt, teruggebracht in het leven. Dat noemt Paulus zo prachtig, als het ware gedoopt, ondergedompeld in de dood van Christus. En daarom zeg ik nogmaals, het gaat hier in Romeinen 6 niet over de waterdoop. Want dat doe je als je al ondergedompeld bent in de dood van Christus. En je daarvan wil getuigen. En als je dan, en de meesten van u zijn denk gedoopt, wie nog niet is, roep ik op, gehoorzaam hierom, want het is een prachtig getuigenis. Dat je dan ten overstaan van de gemeente, en waar en hoe, we hebben een tijd als gemeente dat in een klein kinderzwembadje gedaan, en zo. Maar dat je zegt, hier ben ik en ik laat mijn lichaam gewoon, ik laat mezelf onderdompelen in dat water, waarmee ik zeg van, kijk, ik getuig nu dat ik eerder ondergedompeld ben in de dood van Christus en het leven van hem heb ontvangen. Van wie nu gedoopt is, onthoud deze preek maar. Heb je moeite met je getuigenis? Oké, herhaal maar. Ik getuig hier dat ik hiervoor eerder ondergedompeld ben in de dood van Christus. En, zegt Paulus hier in dit gedeelte, daar niet gebleven ben, maar met hem ben opgestaan in het leven. In het waarachtige leven. Jean, prachtig. God, Yahweh, Adonai, enzovoort, is leven. Dat leven, herinnert u zich dat? Dat leven, Gods leven, ontvangen in de dood en opstanding van Jezus. Om dit nooit meer te verliezen. Een heerlijke boodschap, niet? Paulus' boodschap is overweldigend. Jezus zegt, ik ben het leven en ik heb jullie mijn leven gegeven, mijzelf, volledig, totaal. O geliefde, het is voor mij vanmorgen niet mogelijk om dit nog nader te omschrijven, nog bloemrijker te maken dan het al is. Het ontbreekt mij aan menselijke woorden. En dan mag u best wel eens denken. Mag u best wel eens denken, hoor. En niet als een visioen of zo. Maar denkt u maar eens. Als Anke en ik zijn een aantal jaren geleden in de Dolomieten, kwamen we op een schitterende bergweide. Het was een beroemde bergweide overigens, want er gingen veel mensen naar kijken. En dat was zo in die maanden juni, juli, één grote bloemenzee. En wij kwamen, er was het wat bewolkt, maar ik kon me nog voorstellen als de zon daarop zou schijnen. Eén grote pracht van bloemen en kleuren. Nou, dat is nog maar een kleine afschaduwing van het leven wat wij, wat u en ik hebben ontvangen in Christus. De zon van Gods gerechtigheid schijnt over ons. Leven, leven, waarachtig leven. Maar Paulus spreekt hier dus in Romeinen 6, zoals we dat vandaag gelezen hebben, niet over onze lichamelijke dood. Of tenminste nauwelijks. Want Paulus is in datzelfde Rome ook aan het einde van zijn lichamelijk leven gekomen. Maar we leven verder in heerlijkheid. Maar toch zitten we er nog mee, hè? Ik wel tenminste nog alles. Onze lichamelijke dood. Ik heb een tijdje geleden aan een bepaald syndroom. Ik ben een jaar of 6, 7 heb ik op een begraafplaats gewerkt. Vele mensen begraven en dan krijg je het grafdelversyndroom. Dan denk je, iedereen gaat dood en ik begraaf iedereen, maar ik niet. Totdat je tot de realiteit komt, ik dus ook. Hoe akelig het ook is, hoe groot het verdriet is als een geliefde sterft tot nu toe. We kunnen er niet omheen. Hoewel we in Gods eeuwig leven al mochten ontvangen in de geest, in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, zijn tot nu toe, en inclusief de apostel Paulus, alle wederbodige geloven van alle eeuwen lichamelijk gestorven. Hoe, waar, wanneer, doet er niet toe. Hoe oud we ook proberen te worden, het komt onvermijdelijk op één uitzondering na. En zullen we straks nog wel even aanraken. Dus deze dood, laten we er eerlijk in zijn. Onze lichamelijke dood is dus nog niet overwonnen. Wel in Jezus Christus. Jawel. En daarom zegt Paulus in Romeinen ook, als we dan geestelijk tot leven zijn gebracht in het lichaam van in het sterven en opstanding van Jezus, zullen wij ook met hem lichamelijk ooit leven. Maar zover is het nog niet. En daarom besteedt Paulus hier in de brief van de Romeinen niet zoveel aandacht aan. En in de Romeinen 7, dat een beetje depressieve stuk, dan zegt hij eigenlijk van, wie zal mij nou toch verlossen uit dit lichaams des doods? Wat zegt Paulus? Wie zal mij verlossen uit dat sterfelijke lichaam, wat toch zondigt en wat alles doet? En Paulus later zegt in een van de brieven, het leven is mij Christus in mijn wedergeboorte. En het sterven is mij gewin. Ja. Maar Jezus stond ook lichamelijk op uit de dood. En daar gaan we wat over lezen. Niet over Jezus lichamelijke dood zozeer, dat ook natuurlijk. En dat is dan een klein tweede deel. En dan gaan we naar de eerste brief van de Thessalonicenzen. En u kent dat ook vast allemaal wel. Vooral de laatste tijd wordt er wat meer aandacht besteed aan het einde der tijden. En mochten wij, en zij het met enige moeite wat de tijd en de situatie betreft, mochten wij gaan naar de studie over de Romeinenbrief, of de openbaring, de apostel van de openbaring. Maar hier gaat het over de opstanding bij Christus' wederkomst. En dan gaan we gewoon lezen, 1 Thessalonicense hoofdstuk 4, vers 13 tot en met vers 18. Ook alweer dat Paulus hier naar de Thessalonicense, dan laat ik voor wat gaan lezen, dit zeggen, dit is een van de eerste brieven, zo niet de eerste brief, die Paulus aan gemeente schreef. Hij was dus eigenlijk nog maar net begonnen. En niet zonder reden, dat dit al in de eerste brief staat. Later in de Korinthe komt hij daar nog een keer op terug. En ook wel zijn er andere brieven waar hij daar enigszins over spreekt. Maar hier in 1 Thessalonicenzen 4, vanaf vers 13, is hij heel erg duidelijk. Maar ik wil niet, broeders, zusters, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, die lichamelijk gestorven zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen. En waarom zijn die bedroefd? Die geen hoop hebben. Maar als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen, de gestorvenen, beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En dan komt het. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. In de oude, aloude geloofsbelijdenis lezen we dan: ik geloof in de opstanding des vleeses, in de opstanding van het lichaam. En Paulus, in vers 13, gaat Paulus nu wel in op de vraag: wat dan met onze lichamen? Een duidelijke boodschap. En de opstanding. Daar sprak Paulus niet zozeer over in Romeinen 6, maar wel al hier, in de vroegste brief. Paulus noemt in vers 13 dus wel heel duidelijk, dat ook de mensen, gelovigen, lichamelijk komen te sterven. En op dit moment waren er al gelovigen gestorven. We weten bijvoorbeeld Stefanus en de apostel Jacobus, dat wordt vermeld in Handelingen, en er werden nog meerdere gedood vanwege hun geloof. Er waren er gestorven. Heel duidelijk. Paulus ontkent hier niet het lichamelijk sterven. Absoluut niet. Maar Paulus wil tegelijkertijd ook de gelovigen en ook ons niet in onwetendheid blijven wat de toekomst dan is. Als Jezus is opgestaan lichamelijk. Voor een ieder die niet gelooft dat Jezus ten volle lichamelijk is opgestaan, hoeft dit stuk niet te lezen. Geen enkele zin. Want dan is dood is dood. Dan zweven we als geesten veel eeuwig een beetje rond. Daarom zegt Paulus: als jullie geloven. Als jullie geloven. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is. Als je dat gelooft. En ik vraag het aan mezelf keer op keer: Frans, geloof je dat? Ik vraag het ook aan u. Geloven jullie dat? Dat Jezus niet alleen gestorven is, maar ook lichamelijk is opgestaan. Wat een hoop wordt ons hier dan gegeven. Wat een geweldige hoop. Want Paulus wil niet dat de gelovigen van toen en ook wij onwetend blijven wat er uiteindelijk gaat gebeuren met hen die gestorven zijn, met ons die mogelijk nog sterven zullen, en met hen die nog leven als Jezus komt. Hij wil niet dat we daarin onwetend blijven. Een woord van de Heere geeft hij hier. En wat is het eigenlijk eenvoudig? Lichamelijk zijn we nog wel altijd geboren om te sterven, geestelijk niet meer. En als levende zielen zijn we al opgestaan en leven in de Heer Jezus Christus, maar lichamelijk nog niet. En op dit moment rusten ontelbare lichamen van onze gelovige broeders en zusters nog in de dood. En hoe en waar dan ook, daar zullen we ons niet in verdiepen. Wij beperken ons met hen die in de Heer ontslapen zijn vanmorgen. Natuurlijk, alle andere mensen zijn ook gestorven. En liggen ergens begraven of zijn gecremeerd of doet er niet toe. Maar wij beperken ons vanmorgen tot ons. En tot hen die ons voorgegaan zijn in de lichamelijke dood. Dat doet Paulus hier ook. Paulus spreekt hier met geen woord over de ongelovigen. Dan komen we bij de eindtijdversie. Maar daar zullen we vandaag ons niet over verdiepen. Want, en dat is de kern van de boodschap, ook vanmorgen weer, hier uit Gods woord, in vers 4. Sla uw Bijbel nog even open, lees vers 4 uit Thessalonicenzen. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, als je dat gelooft, zegt Paulus, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. En dat is zo'n prachtig omschreven. Terugbrengen met hem. Uit het leven gestapt, wat de lichamelijke dood tot gevolg heeft, heeft ook, zegt Paulus hier en het woord van God, als je gelooft dat Jezus opgestaan is uit de dood, dan zul je ook uit dat het uit het leven stappen, zul je ook lichamelijk ooit teruggebracht worden naar het leven. Lichamelijk en geestelijk heel, heel leven, goddelijk leven. Terecht zei Jean vanmorgen, het trof mij ook, dat hij zegt van kijk, Jezus opstanding, Jezus stierf niet meer. En Lazarus wel, en de dochtertje van Iris ook, en de jongeling van het, ze stonden nog wel lichamelijk een keer als teken dat daar de Messias stond, die het leven is, ik ben de opstanding en het leven. Maar Jezus opstanding, hij stierf niet meer. U vraagt zich misschien wel eens af, hoe kon Jezus nou door dichte deuren en muren? En andere hele filosofen en vrijzinnigen die zeggen, ja, hij was eigenlijk toch alleen maar een geest. Nee, de vergankelijke materie, waar wij nog niet doorheen kunnen, we moeten het maar niet proberen straks, je loopt er met uw mondkapje op een blauwe neus op, maar de vergankelijke materie was onderworpen aan het heilige opstandingslichaam van Jezus. Verstaat u dat? De vergankelijke materie. Als die brand uitbreekt, staat er morgen niks meer. En een hoop troep. Was onderworpen aan haar heilige, wederopgestane schepper Jezus Christus. Prachtig. De opstanding van Jezus. Overpeins dit. Als wij geloven, zal God op dezelfde wijze ons met hem verenigen in het totale leven. Dat wacht ons. Als we nog verder lezen, en daar besluiten we vanmorgen mee, vinden we de belofte van de opstanding van onze lichamen, die tegelijk de biologische dood heeft overwonnen. Dat vinden we hier lezen. Wat een belofte. Enige hoop in leven en in sterven. Als enige hoop en een vaste hoop. En dan is er daar die ene uitzondering. In die versen 15 tot 17. En de nadruk in de, gelukkig in de evangelische wereld en aan vele gemeentes is nu dat we weten dat de eerste opname van de gemeente daar zal zijn voordat de tijd van grote verdrukking komt. De opname van de gemeente. Wij kenden eens een domina, dat is een vrouwelijke dominee. En die zei, om bij ons is aan tafel, ze at bij ons wel eens. Wat een onzin is dat. Een dominee. Die geloofde dit niet. En geen hoop meer. Weg. Wij geloofden het wel. Gelukkig maar. Maar wij, zegt Paulus. En Paulus had toen vroeg in de tijd nog de hoop. Het evangelie verspreidt zich zoveel. En Paulus wist nog niet van Amerika en van China en van Australië. Later komt hij, weet hij ook dat hij ook gaat sterven. Maar dit wat hier staat, wij die achterblijven, met die hoop mogen wij ook alle dagen leven. Er zal een groep gelovigen overgebleven zijn op aarde als Jezus roept. En dan, dat wonderlijke, dat onze nu nog sterfelijke lichamen, veronderstel dat het vanmiddag gebeurt. En dan zit u allemaal met uw mondkapje op of niet. En dan heeft u pijn in de knieën. En daar zitten Jan en Elsie en Anke en ik al wat ouder. En dat, er dan een, dat dat moment wat hier Paulus beschrijft gebeurt. Dan worden wij in een werkelijk ondeelbaar ogenblik, worden onze lichamen ook gelijk aan het opstandingslichaam van Jezus. Nou Karin, je blijft even goed Karin uitzien. Misschien niet zo. En allemaal, we worden niet allemaal Jezus of zo. Maar dat we gelijkvormig worden in het opstandingslichaam van Jezus. Maar, zegt Paulus, niet eerder dan dat allen die in de Heer gestorven zijn, opstaan. Ik kwam eens een zuster tegen op de begraafplaats, die stond bij het graf van haar man. een rijkelijk jong overleden. En ze vroeg mij, ik kom er ook bij te liggen. Nou ja. Maar wat gebeurt er nou als de huur van dit graf is afgelopen? En mijn kinderen of kleinkinderen verlengen dat niet? Ja. Dan wordt het geruimd. En dan komt er een ander en nog een ander in. Ja, maar ze zegt, hoe zit het dan met de opstanding? Hoe moet de Heer ons dan terugvinden? Ah ja, ik zeg, ik zie nogal wat er ligt als ik dat opruim. Dat heeft de Heer niet nodig. De Heer, die Heer is ver boven de materie. Zou die niet in staat zijn om onze lichamen te geven verheerlijkte gelijkvormen van om? En zou die dan al die oude, laat ik het maar zo heel, heel plasp, sterk zeggen, zal die dan die oude troep dan nodig hebben? Je zou maar begraven zijn in Drenthe. Weet u, de grondsoort in Drenthe, na 100, 200 jaar vind je niks meer van jezelf terug. Daar verteren zelfs de botten. Hoe moet dat dan? Hoop. Jezus zal ons verenigen met hem, met een verheerlijkt lichaam. Wel ja, een lichaam. Wat een toekomst. Ja, geloven we dat? Staan we daar vast in? Ach nee, Heer, zo vaak niet. Zo vaak niet. Zo vaak twijfel ik, twijfelt u misschien ook wel. Van hoe moet dat nou? Hoe gaat dat nou? Hoe zal dat dan zijn? Dit is genoeg, wat we gelezen hebben. Staande op de belofte van mijn Heer en God. En dat kan de Heilige Geest en het Woord en God ons geven. Twijfelen we, ga naar God de Vader, bid hem om kracht en om wijsheid en om sterkte. En we eindigen met het volgende. We zijn begonnen met het thema, geboren om te sterven. Maar we eindigen met een machtige boodschap, welke geldt voor ieder kind van God. Ben je een kind van God, hoe oud of jong dan ook, ben je dat? Wij zijn namelijk nu herboren om te leven. Nog een keer. Wij zijn geboren, herboren, wedergeboren om te leven. En dan zegt Paulus, en daar eindigen we echt mee, helemaal aan het eind, zo dan, troost elkander met deze woorden. Troost elkander als de een voor de ander moeite heeft met het leven, met een kleine letter. Met de tijd waarin we nu leven. Troost dan elkander met deze woorden. Halleluja, amen. O Heer, en we komen nu voor uw aangezicht. En in ons nog sterfelijk lichamelijk, sterfelijk bestaan. In onze gedachten, Heer, die lang niet altijd op uw woord gericht zijn, geneigd om te vergeten, buigen we voor u, Heer, en zeggen, in ons oude natuur, in ons dood zijn, hebben we dit geloof niet. De ene maatregel naar de ander, en zelfs ook ons samenkomen, vrezen, Heer, daarvoor dat het weer is niet kan. En dan kunnen we nu dus maar één ding bidden, Heer. Kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. En we weten dat daarna de wereld ondergedompeld, als het ware gedoopt wordt in een 7 jaren van afschuwelijke verdrukking. Dat gunnen we geen mens. We gunnen ze Christus. Maar het kan niet anders om te komen, Heer, op de weg naar de eeuwige zaligheid. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heer, we bidden u. Kom, Heer Jezus. En het antwoord is ja, ik kom spoedig. Dank u voor deze tijd. voor de tijd van aanbidding die we mochten hebben. De heerlijke liederen die we mochten zingen. De tijd van uw woord. En ga met ons, Heer, totdat we ingegaan zijn in heerlijkheid. Amen.